Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Paul Kleeman. Hij legt in bont gekleurde afbeeldingen vast wat hij 's nachts droomt. Het zijn altijd figuratieve werken, maar wel met de absurde logica die alleen in dromen kan bestaan. In de tekening Art Casino liggen twee naakte mannen en een vrouw op hun rug in een bed, alle drie met hun vingers op een rood knopje. Aan de wand hangen bekende schilderijen, zoals van René Daniels, een Hollandse meester en een Amerikaanse vlag van Jasper Johns. Op een andere tekening zien we een bedsteen met een oude vrouw erin, een man die een open koffer op haar heeft gelegd en in een hoekje een soort kinderen verkleed als bijen, met de titel Treurende Bijtjes naast het sterfbed van koningin Juliana en een koffer met haar kinderkleertjes. Paul was de eerste die de Prix de Rome won voor tekenkunst in 1993 en won in 2020 de Utrechtse Boulardprijs. Sinds een paar jaar schildert Paul ook enorme doeken met diezelfde droombeelden erop, maar nu nog monumentaler dan de tekeningen. Paul, welkom, leuk dat je er bent.
Ja, hallo.
Aan welk droombeeld werk je nu of heb je het laatst gewerkt?
Even denken hoor. Ik droomde van mijn schoonbroer en die had die schoentjes en die waren net soort harmonica's, kinderschoentjes.
Oké.
En ik had gelijk, het was in een Japans landschap en achter in die tuin liep een soort hondenherten, soort hazenwindhonden. Maar wat ik vroeger deed was, probeerde zo letterlijk mogelijk te doen, maar ik merk nu dat ik steeds meer neig om de compositie voorop te stellen. Dus ik had eerst die drie honden getekend in die achtertuin door een raam. Dan dacht ik, dit wordt te veel. Dus ik heb ze toen weer weggeschilderd. En uiteindelijk is er alleen maar een kop van een hond die over de rand van het raam kijkt.
Dus eigenlijk een detail uit die hele droomscène.
Ja. Dus, en het gaat me dan meer. Vroeger was het. Ik probeer nu. Momenteel ben ik heel erg aan het zoeken over de sfeer. Dat ik die meer pak als dat ik het verhaal vertel. Maar goed, dat is een proces wat net aangezet is. Dus dat,
Waarom heb je daarvoor gekozen? Waarom die wisseling?
Nou, ik merk dat je, omdat ik veel ben gaan schilderen. Kijk, een tekening is meer illustratief. Was voor mij meer illustratief. En dat heeft ook een intimiteit. Maar als je schilderijen hebt, dat komt zo als een zeker als je van die grote doeken maakt, op je af.
Hoe groot is het werk waar je mee bent?
Ja, sommige zijn zeg maar bijna 3 bij 1,90 meter.
Ja.
Echt gloeigrote doeken.
Ja.
En ik merk dan dat als daar iets in zit wat irriteert, dan wil je dat ding niet om je heen hebben. Dus een schilderij is heel belangrijk dat het in balans is. Want je wordt er goed mee geconfronteerd.
Ja.
Als je het hebt ophangen.
Dus eerst die tekeningen uit die droom, die maak je sneller, denk ik. Hè?
Ja.
Ik meen te zien aan de tekeningen dat ze snel gemaakt kunnen worden.
Ja.
Is er dan
tussen de 3 en 1 dag in.
Ja, precies. En een schilderij?
Een schilderij, soms dat. Ik heb doeken waar ik 2 jaar aan gewerkt heb.
Ja.
Niet continu, maar elke keer dan zie je, oh god, nee, het moet anders. Dat moet. Ik kijk zo ongelooflijk nauw voor mij dan, als ik een schilderij maak.
En de droomsfeer, deze gekke surrealistische droomsfeer van deze kop waar je nu mee bezig bent.
Ja.
Hoe omschrijf je die sfeer? Kun je dat in woorden vangen?
Welke kop bedoel je?
Die meest recente, die in de Japanse tuin met de.
Ja. In ieder geval, dat moet het Japans zijn op een of andere manier. Wat ik voel bij het begrip Japan. Dat moet ergens in die tuin zitten. En dat is dan, voor mijn gevoel, de Japanners hebben dat volgens mij. Ik ben er nooit geweest, maar voor mijn gevoel is Japan gestileerd. Is alles op een bepaalde manier op elkaar afgestemd.
Ja.
Heel erg.
Dus dat moet je dan tot uitdrukking brengen daarin?
Ja.
Dat voel je ook in die droom, denk ik.
Ja, in die droom heb ik dat zeker. En dat gevoel wil ik overdragen op het werk.
Ja. Hoe vang je die beelden? Want je doet dit al tientallen jaren. Hoe vang je ze?
Nou, de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Maar ja, gewoon papier naast je bed leggen. En als je ontwaakt of in de nacht wakker wordt, opschrijven. En dan als je wakker wordt, gelijk uitwerken.
En ben je ervan bewust dat je gaat dromen op het moment dat je inslaapt? Denk je, ik ga dit ongeveer.
Nee,
ik zou deze kant
heb je nooit wat zeggen.
Nee.
Ja, er zijn mensen die lucide kunnen dromen, geloof ik, hè? Die kunnen sturen.
Ja, ik denk wel dat je beslissingen neemt in je dromen. Het is niet zoiets waar je... Ik ben ervan overtuigd dat dromen niet dingen zijn waar je willoos in aanwezig bent. Want op het moment dat je van een flatgebouw lazert, ben je bang. Dus wil je eigenlijk niet naar beneden vallen. Dus die gedachtegangen, die heb je continu. En je hebt ook zoiets, oh, dit wil ik wel, of dat is gevaarlijk, ik ga weg, of zo. Of dat is interessant, daar ga ik naartoe. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat je... Het werkt natuurlijk heel anders dan het dagleven. Maar, en ik denk ook op het moment dat je inslapen begint het. Dus het idee dat je frustraties van het dagleven zit te verwerken, daar geloof ik niet zo in. Ik heb wel het idee dat alles wat er in het dagleven gebeurt, is het materiaal wat de droomwereld oplevert.
Ja. En waarom zijn het zulke interessante beelden voor jou? Waarom denk je die sleur ik het dagleven mee in?
Ik toevallig moest er van de week heel erg over nadenken. Want het is bij mij eigenlijk gekomen. En dat realiseerde ik me van de week ineens, dat ik op een gegeven moment een periode heb gehad dat ik eigenlijk zwaar depri was eigenlijk. En ik lag, en door dat depressief zijn, lag ik gewoon heel veel in mijn bed. Ik was een beetje afgeknapt op die hele kunstwereld.
Wanneer was dit? Welke periode?
Daar praat ik allemaal over, in zeg 83 tot 1986. Zo die periode. En toen in 86, 87 was het voor mij wel duidelijk. Werd het steeds duidelijker dat die dromen, dat werd de rode draad van mijn werk. Dus ik deed van allemaal andere dingen daarnaast. Maar dat gaf me niet die... Daar kon ik niet op mezelf zo in vinden als in die droomwereld.
En je had net twee academies geprobeerd, hè?
Ja.
In Den Bosch, in Utrecht. Allebei niet gelukt.
Nee, dat was niet gelukt.
Kunnen we het zo misschien nog over hebben waarom? Nou, maar in ieder geval, je lag 3 jaar in bed. Dus, als gevolg daarvan.
Ja, er gebeurden ook in mijn persoonlijke leven veel dingen. Weet je wel, mijn vriend ging dood toen. En dat realiseerde ik me ook ineens, dat zo'n ongelofelijke impact had. Ik heb dat nooit... Dat realiseerde ik me pas eigenlijk. Dat eigenlijk de reden was dat ik daar zo hopeloos depri van geworden was. En,
je was gewoon lam gelegd eigenlijk.
Eigenlijk was ik lam gelegd door alles. Ook door die hele kunst. Ik was met veel enthousiasme die kunstwereld ingegaan. En die kunstacademie. En ik vond eigenlijk het totale afknappen worden. Dus al die stations stortten in. En ik had wel het geluk dat ik kraakwacht mocht zijn in een heel groot pand in Utrecht. En daar heb ik 9 jaar gewoond. En ik kon daardoor totaal mijn eigen wereld creëren. Totaal. Ik wilde ook eigenlijk geen ene moer met de hele wereld te maken. Dus eigenlijk is... Ik realiseerde me van de week dat die droomwereld voor mij een totale vlucht was. Weet je wel, ik wilde eigenlijk... pleiten.
Fijner dan de echte wereld dus, of de wakkere wereld?
Ook dat, de wakkere wereld was voor mij gewoon totaal... Ik realiseer me nu dat ik toen totaal depri was. Maar die droomwereld... doen mensen die depri zijn, die gaan in hun nest liggen. Maar die droomwereld, die gaf mij wel een handvat om mee bezig te zijn. En ja, zo is het gekomen.
Ja. Wat zijn de eerste, weet je nog, beelden uit die periode?
Hoe die zijn zo depressief als de pers en zwart.
Schrijf er eens een.
Ja, het zijn alleen maar potloodtekeningen. Ik maakte ze echt met een stroom. Ik heb die dozen liggen. En dan denk ik, het is niet normaal wat hier gebeurd is. Maar wel te gek dat ik het heb.
Hmm.
Dat is ook te gek als je dingen maakt. Je kunt ook terugschouwen, hè, erop. Maar wat ik wel eraan had, is ze zijn super expressief. Ze zijn ongeremd. Ook omdat ik zo in een afgesloten wereld zat. Ik had die kunstwereld ook op een bepaalde manier achter me gegooid. En waarschijnlijk, wat ook een voordeel was, eigenlijk dat ik geen geld had in die tijd. Dus de beperking, ik zat in het huis, ik had eten en drinken. En het was een prachtig huis trouwens. Dus eigenlijk was de situatie ideaal om je van de wereld af te zetten. Of om weg te zijn.
Maar je had niet genoeg geld om uit te gaan of om uit eten te gaan?
Nou, uitgaan deed ik nog wel, maar ik ging niet bijvoorbeeld naar musea of galeries of al dat soort dingen. Dus dat was voor mij... Er gebeurde niet eigenlijk, niet veel.
Dus het kwam puur uit jouw eigen hoofd?
Uit mijn eigen hoofd. En ik, terwijl ik wel gefixeerd was. Ik was wel al heel erg geïnteresseerd in kunst. Dus ik weet wel dat ik heel veel boeken las, dat soort dingen. Maar ik ging ook nog wel liftend reizen en dat soort gedoe. Maar die kunstwereld, daar wilde ik eigenlijk, er was eigenlijk niet sprake van. En toen ik zo manisch aan het werk was, met die duizenden tekeningen. En toen kwam die Prix de Rome om de hoek kijken.
Ja, en ik las dat een vriendin zei, er is een tekenwedstrijd waar je aan mee zou kunnen doen.
Ja, want ik wist echt niet wat het was.
De belangrijkste prijs van Nederland,
ik wist het niet. Echt niet. Nee. En ik heb gewoon... hoe ging dat, geloof ik? Je moest het werk inleveren. Dus ik had 10 tekeningen uitgezocht uit die enorme massa. En in een klein mappie en afgeleverd bij de Rijksacademie, waar ik ook nooit van gehoord had. Dat was heel absurd. En toen kwam ik daar binnen. En toen zag ik, Jezus, wat zijn hier veel mensen.
Ja.
Die hun werk ingeleverd hebben. Maar goed, ik werd toen geselecteerd bij de laatste 14. Of 14 mensen werden geselecteerd. En daar werden er toen 3 uitgeselecteerd, waar ik ook bij zat. En toen had ik zoiets, dit moet ik winnen.
En toen moest je nieuw werk inleveren.
Moest nieuw werk maken, ja. Moest ik 3 maanden werken.
Wat maakte eigenlijk dat je toen dacht, toch maar weer die kunstwereld in?
Nou, ik merkte gewoon dat het een... Ik was toen al 9 jaar met een uitkering bezig. En, ja. En het werd een beetje te heet onder mijn voeten. Want die sociale dienst begon op een gegeven moment te zeuren. Van nou, zou de verpleging niks voor je zijn? Nou, ik dacht van niet.
Ja, je moest op een gegeven moment echt gaan werken voor
dus
dat
ik dacht, geld. Oh, ze gaan door. Ik moet zo meteen wel echt geld gaan verdienen. En mijn afkeer van de wereld was niet minder geworden. In die zin. Dus ik had zoiets van, weet je wat het was? Ik had zo onwijs veel gewerkt. Maar het ging me door, weet je wel. En het was bijna alsof ik had het idee, ja, als ik zo door heb, word ik echt gek.
Oh, het was een gevaarlijke situatie eigenlijk misschien wel.
Ja, zeker. Maar ook interessant.
Ja.
Maar, want je zit continu tegen het randje. Want... De kleppen zitten zo ver open. Dat is tegen het psychotisch aan soms.
Hoe ervaar je dat? Kun je eens omschrijven hoe het voelde op dat randje? Wat bedoel je daarmee? In wat voor situatie zit je dan?
Ja, ik denk een artistieke burn-out. Mm. Maar je gaat maar door, want het blijft maar komen. Dus die beelden bleven maar komen en ik bleef tekenen.
Je zei niet om 5 uur 's middags van ik stop ermee, mijn werkdag is klaar.
Nee.
Of ik doe even een weekje niks.
Nee, het bleef me doorgaan. Hmm. En het was ook, ik wist gewoon ook dat ik onbewust, intuïtief voelde ik gewoon, ik zit ergens op. Dit is gewoon een ding. En het ging mij ook om, en er zijn een heleboel, is te veel om nu te vertellen, maar... ik was wel op zoek naar waar komen dan creatieve processen vandaan? Hoe ontstaan beelden en nieuwe beelden? En ik had wel het idee van die droomwereld, dat is niet zomaar een ding. Dat is iets wat een hele grote rol in je leven speelt, bij ieder mens. Maar we besteden er geen aandacht aan. Zeker in deze wereld waar wij nu in leven, met zo gehaast...
Ja.
Maar, en ik kwam ook steeds meer ook informatie tegen van mensen die ontdekkingen deden of hadden gedaan door middel van een droom. Of dingen die in hun leven gebeurd waren door een droom. Die droom is zo ongelooflijk aanwezig. Ook in boeken, in literatuur. Het is een ongelooflijk ding. En in de beeldende kunst was natuurlijk bij die surrealisten een ding wat boven water kwam drijven. Maar... Ik zag heel weinig kunstenaars die het echt op een ongelofelijke manier vastklauwden. letterlijk. Want je hebt dan mensen als die groep surrealisten. Als, maar Magritte bijvoorbeeld ook. Het is leuk, maar hij belde zijn vrienden op. Heb je nog een gek idee wat ik kan schilderen?
Het is best kalm, het is heel gestileerd.
Ja, en dat deed je ook Dalí eigenlijk. Sommige dingen vind ik wel krankzinnig, bijvoorbeeld die gesmolten horloges en zo. Maar heel veel dingen komen niet uit zijn eigen koken.
Zeg je daarmee, ze hebben zich niet overgegeven aan die stortvloed van beelden? Ze zijn daar niet...
Ze waren er niet aan toe, denk ik.
Ja.
En het is ook heel expliciet, hè, dromen. Dus we leven nu in een veel vrijere tijd. Dingen als seksuele dingen of religieuze zaken... Die hoefde je in de jaren 30 of 20 van de vorige eeuw echt niet op die manier naar buiten te brengen als dat nu kan.
Ja.
Dan had je de politie op je dak.
Want ik probeer het nog even voor te stellen. Jij zit dus in een soort van zelfgebouwde cocon daar in een fijn huis met eten en drinken en al die beelden die voortrazen.
Ja.
Daar zitten heel veel duistere dingen ook wel bij. Geweld, bloed,
ja,
seks.
Ja, dat was niet mis.
Dat zijn bijna zeg maar de oerdriften zou je kunnen zeggen. De driften zoals die door Freud misschien omschreven
worden. Ja, en zeker omdat ik toen zo bijna in een soort crisissituatie leefde... en dat ook zelf gecreëerd had... ontstond er ook in dat werk... en er zijn natuurlijk ook andere factoren die daar een rol in gespeeld hebben... zoals je eigen leven en dat soort dingen. Dat escaleerde tot een ongelofelijke explosie van heftige beelden...
Wat, is daar een toppunt in aan te wijzen? Kun je er een uitpikken waarvan je zegt... nou, dit was bijvoorbeeld het hoogtepunt van hoe manisch het was... en hoe heftig het was?
Ja, er zijn er een heleboel.
Kies er eens één.
Ja, god, ja, moord en doodslag, eerlijk. En, maar ook het seksuele, het religieuze... allemaal aspecten die op een ongelofelijke manier in een droomwereld... zeker als je in een crisissituatie zit, zeg maar... Die ik wel zelf in de hand heb, op een enorme manier naar boven komt.
Welk beeld verontrustte je dat je dacht, moet ik dit nou tekenen, dit droombeeld?
Nou, dat was al daarna ook hoor. Maar ik herinner me een keer dat ik gewoon iemand zijn kop tegen de muur met een stoel tot moes sloeg, echt totaal.
Dat deed jij zelf?
Dat deed ik. Ik was kwaad.
Ja.
En ik heb ook een keer, er was een droom, en dat was ook een... Daar heb ik ook 3 dagen over gedaan voordat ik hem kon tekenen. Dat was dat ik had een boek gelezen over Apollinaire, dat is die dichter. Die zat daar in Montmartre in de tijd, de vriend van Picasso. En die heeft ook gevochten in de Tweede Wereldoorlog. En ik las dat hij een kogel in zijn kop had gekregen.
De Eerste Wereldoorlog.
Maar had hij wel overleefd.
Ja.
Maar ze hadden die kogel niet uit zijn hoofd kunnen halen. En toen droomde ik, toen ik dat aan het lezen was, die biografie... dat hij daar over die puinhopen liep, ergens in zo'n stad. En op een gegeven moment kwam er een vrouw aanlopen... en die sneed haar tiet af en die hield ze omhoog. En dat bloed wat eruit droop, dat dronk ze op. En dat was totale horror.
Yeah.
Dus ik was wakker geworden en ik had het opgeschreven. Ik had nog schetjes gemaakt, maar ik was er gewoon echt eigenlijk knap beroerd van. En ik had zoiets van, ja, dit ga ik niet tekenen. Het beeld bleef zo zich opdringen dat ik het wel getekend heb. En het is een bloedmooie tekening geworden, vind ik.
Bloedmooi.
Letterlijk.
Ja. En is dat dan de functie van dat tekenen ook?
Ja, ik heb altijd wel, als ik zo'n tekening gemaakt heb... Ja. Dan is er bijna orgastisch, het is gebeurd.
Ja.
En dan is er ook een soort rust in mijn donder. En dan kan ik gewoon overgaan op het normale leven bijna. En dat heb ik nu wel beter onder controle.
Maar met tegenzin getekend... Dus inderdaad, dat ik dacht,
ja, maar als ik eenmaal bezig ben en je zit erin, dan heb ik er toch wel plezier in.
Oh ja.
Dan vind ik het toch wel heel erg spannend dat het lukt en dat ik zoiets krankzinnigs zichtbaar maak.
Er zijn ook mensen die zeggen, die spiegel is een soort droom van je persoonlijkheid. Je leert iets uit jezelf door je dromen te analyseren. Sta je er ook zo?
Ja, absoluut.
Wat zegt zo'n gewelddadige droom dan bijvoorbeeld over jou?
Nou, zeg misschien iets over Apollinaire.
Ja.
Dat weet ik ook niet. Het hoeft niet per se over mij te gaan.
Nee, precies.
Kijk, als ik morgen droom over de oorlog in de Oekraïne, ja, daar heb ik geen sodemieten mee te maken. Maar
het kunnen jouw zorgen zijn over die situatie.
Ja, dat zou kunnen.
Als het gaat over angsten of ja. Dat soort vertalingen.
Ja.
Wat voor betekenis ken je daaraan toe? Of is het gewoon fascinerende beeldtaal en je wil het uit je hoofd, dus hup?
Nee, ik denk wel dat het absoluut... Want als ik nu naar de jaren kijk dat ik getekend heb... dan zie je bijna ook een hele mooie spiegel van wat er historisch allemaal gebeurt. Weet je wel? Dus ik heb dingen over Reagan, ik heb Pim Fortuyn, Theo van Gogh. Al die elementen komen op bizarre manieren, vertaalt dat zich in dromen... En dat is natuurlijk eigenlijk, dat zou ook heel interessant zijn om dat een keertje nog bij elkaar te zien of zo.
Ja.
Maar je ziet, bijvoorbeeld, en bepaalde dingen stromen ook weer weg. Dus ik ben bijvoorbeeld heel religieus katholiek opgevoed, waar ik achteraf heel dankbaar voor ben, omdat het zo'n beeldentaal was. Maar dat is een jarenlang, heel veel is dat naar boven gekomen in mijn werk en nu eigenlijk niet. Bijna niet.
En het leeft ook niet meer in jouw hoofd?
Het gebeurt, is het altijd redelijk aangenaam.
Hmm.
Dus dat...
Je hebt er vrede mee gekregen, zoiets.
Ja, zoiets.
Als je het kort door de bocht zegt, ja. Zou dat het kunnen zijn.
Ja.
Is het nou ook zo dat je eigenlijk denkt... Die droomwereld is misschien soms wel interessanter... dan de echte, de wakkere wereld? Want er zit gevaar in, spanning, verrassing.
Ik denk dat die zelfs interessanter is. Ja. Maar tegelijkertijd voor mij wordt de echte wereld ook... Daardoor is het ook veel interessanter geworden. Want alles is eigenlijk... mensen hebben altijd... Ja, in dromen gebeuren dingen heel wisselend en heel gek. Maar in het echte leven gebeurt dat net zo hard. Weet je wel, als ik gewoon kijk wat er nu alleen al deze dag gebeurd is.
Hmm.
Weet je, je stapt in een trein, een station. Je loopt in een van de rake venen binnen. Je ziet een boek liggen met een idiote afbeelding. Je ziet een bus staan. Je ziet zo onwijs veel, maar we nemen het allemaal voor lief aan. En ik denk dat iemand die bijvoorbeeld psychotisch wordt of waar de stoppen doorslaan, die hebben ineens heel goed door hoe gestoord het is. En die worden daar gek van.
Hmm.
Maar wij hebben iets ingebouwd... waardoor we dat gewoon allemaal maar accepteren.
Ja, het is een soort filter. We kunnen volgens mij zeggen wat belangrijk is en wat niet.
Ja.
We kunnen de signalen uit elkaar houden. Ja. In een droom kan dat denk ik ook niet meer.
Nee, vaak niet.
Dan word je overspoeld.
Ja.
En een beetje van dat gevaar of dat mysterie... is wel lekker om in het dagelijks wakkere leven ook te hebben.
Ja, ik vind het wel spannend om dat een beetje zo toe te laten. En... een constant de vervreemding te bevragen die je tegenkomt. En het is ook heel bruikbaar. Want ik denk, alles wat je ziet en overal waar je op concentreert... Dat kan gewoon in die droomwereld dan opgenomen worden. En wordt je materiaal.
Ja, en dat maakt dat je bewuster naar de werkelijkheid kijkt.
Ja.
Zoals je die overdag tegenkomt.
Ja.
Op de academie... We zeiden net al Den Bosch, Utrecht. Ja. Maakte jij ook dit soort dingen? Althans, je maakte veel.
Ja, ik
je
maakte heel veel.
Stortvloeden aan beelden.
Ja.
Ze zeiden daar, ga maar naar de psychiater. Want volgens mij...
gaat niet goed met je.
Gaat niet goed met je.
En ik denk dat ze daar een fout in zaten, als ik nu terugzie. Dus gewoon, ik denk gewoon dat ze het niet zagen. Maar dat vind ik niet erg, achteraf.
Mm-hmm.
Want ik denk wel, als ik daar gewoon was gebleven... En niet op een gegeven moment van, nou, stik er maar in. Weet je wel, dit gaat niet. En dat neem ik ze ook niet kwalijk. De communicatie was er gewoon niet. Mijn wereld was niet de hunne.
Ja, wat ging er mis? Vertel eens.
Nou, het was, ten eerste vond ik het heel irritant. Ik denk wel, en dat zie je natuurlijk constant... dat de kunstwereld is voor, zonder dat ze het opzettelijk vaak doen... een afspiegeling van de politiek. En daar moet je op een bepaalde manier in meebewegen. En als dat niet gebeurt, dan ben je gelijk, dan ben je een soort outsider. Of ze snappen het niet.
En heb je een voorbeeld van wat dan een politiek meebewegen is van de kunst? Hoe bedoel je dat?
Nou ja, bijvoorbeeld toen was het heel erg conceptueel. Ik heb dat heel sterk ervaren toen ik in 1983 was ik in Rusland. En toen was ik 23. En toen zag ik... Het was voor mij echt ongelooflijk shocking om dat te ervaren. Maar de Russische politieke vormgeving die ze toen hanteerden met die sikkels en die posters mm-hmm. en die vaandels en al die dingen, die kon je echt feilloos naast de pop uitzetten zonder dat elkaar in de weg zat.
Ja, het is van dezelfde...
Het was precies hetzelfde. Echt precies hetzelfde. Hetzelfde
strijdmiddelen eigenlijk.
En daar was ik echt gechoqueerd over. Ik denk, goddomme, weet je wel. Dit is, die popart is helemaal niet zo vrij. Dat is een... Het heeft eigenlijk een bepaalde... zelfde basis.
Ja, het is de uitdrukking van een politiek systeem ja, eigenlijk.
Het moest, en dat heb ik later ook gelezen, dat toen... Na de Tweede Wereldoorlog heeft de CIA bijvoorbeeld ongelooflijk veel subsidie gegeven aan kunstenaars. En toen is dat Amerikaanse expressionisme opgekomen. Want Willem de Koning kon alleen maar zijn drank betalen, maar niet zijn verf. Mm-hmm. Totdat hij die subsidie kreeg, toen kon hij zijn verf betalen. En toen kwamen al die mensen ineens.
Ja, de abstracte kunst om het idee van vrijheid.
Ja, Pollock en Rothko en al die gasten. Ja. Dat werd eigenlijk gesubsidieerde politieke manifestaties. Want de Amerikanen hadden geen eigen stijl. Ze hadden was afgeleid van de Europese stijl. Maar toen ineens was er door die subsidie een Amerikaanse stijl. En daardoor konden ze zich ook profileren. Want dat hadden ze heel hard nodig om zich ook tegen Rusland en het communisme, wat hun grote angst was.
Ja, daar tegen af te zetten. Ja. En hoe zie je dat? Hoe zag jij dat in het klein op die academie dan gebeuren? Daar heersten blijkbaar ook regels waaraan je moest voldoen, anders was het geen goede kunst.
Ja.
Vertel, wat waarom botste dat met wat jij maakte?
Ja. Nou ja, het moest natuurlijk. Ten eerste denk ik dat er waren ook goede leraren bij, maar de meeste leraren die lopen, nou, je zit hier gewoon je salaris te halen. Dan wordt hier geen les gegeven of er is geen verdieping.
Hmm.
En wat was je vraag? Ben even kijken.
Nou, hoe zag je dat politieke aspect van die kunst, zeg maar, hoe zag je die set van regels of misschien ongeschreven regels binnen die academie en hoe botste dat met jouw werk?
Nou ja, je merkte gewoon van, er waren een aantal leerlingen, die heb je volgens mij op elke academie, die het allemaal wel aandurven om de nieuwe dingen op te pakken of aan te nemen.
Mm-hmm.
Maar die botsen dan heel erg met de leraren. Ik denk dat dat op elke academie plaatsvindt. En ik had dat heel sterk, volgens mij.
Je had ook heel erg je eigen stijl natuurlijk.
Mijn eigen stijl. Maar want ik merkte bijvoorbeeld zo'n figuur als Boys toen. Daar werd ongelooflijk op afgegeven toen de tijd. En pas eigenlijk eind jaren, in de jaren 90 werd zo'n man als Boys natuurlijk enorm omarmd.
Hmm.
En wat er ook gebeurde bijvoorbeeld in de jaren 80 was die performancekunst met Abramovich. Die begon toen ook binnen die academies met de videokunst binnen te komen. Maar de leraren zelf hadden daar geen grip op.
Die zaten nog in de conceptuelere.
Ja, die zaten nog allemaal een beetje in het... Ik had leraren lopen die nog les hadden gehad van mensen van Bauhaus, weet je wel. Dus daar zat hun hoofd, bij Kandinsky.
Juist, ja, ja. Ja, en dan is het nogal een verschil tussen de tekeningen die jij maakte. Had je die op dat moment ook al op die manier?
Ja, het was
snel
wel
getekend, droombeeldig.
Ja. En ik weet nog dat ik... Ja, voor mij was een openbaring het werk van Cucci, Clemente en Kia, die drie. Dat heb ik toen...
Omschrijf het
eens. Cucci, die vond ik helemaal... Er zijn drie Italianen.
Uh-huh.
En... Je had natuurlijk de Duitse wilde, maar die drie Italianen die tekenden heel figuratief op een hele makkelijke manier. Dus of het nou klopt of niet, maar en vooral bij Cookie voelde ik die noodzaak. En er zat ook, en wat ik ook leuk vond aan Cookie, is dat hij zich, hij zei: je moet de geboortegrond waar je geboren bent, dat speelt een hele grote rol. Dan moet je omarmen. Want, even kijken. Cookie, Clemente en Kia bijvoorbeeld, die ging naar Amerika. En dat vond hij een verraad van zijn Italiaanse roots. Maar dat werkt, dat voel je gewoon. Dat heeft zo'n... er zit zo'n magie in van die omgeving waar die vandaan komt, uit Italië. Dat is prachtig werk.
En daar voelde jij je veel meer bij thuis?
Ja, toen ik dat zag, dat vond ik verpletterend goed. En ik had zoiets van... maar dat kan ik ook. Want ik was altijd aan het twijfelen, is het wel goed wat ik doe? En aan wat voor voorwaarden moet het voldoen? Aan welke eisen moet het voldoen? En dat moet je uitzoeken. En toen ik dat gezien had van die cookies, toen was het voor mij duidelijk.
Ja, toen hoefde die academisch niet meer.
Eigenlijk ook niet meer. Nee, maar ik wist gewoon van, ik kan het. Ik kan het. En nu heb ik een weg gevonden. En toen heb ik die droomwereld gepakt. En ik heb er later ook nog bedacht dat ik ben geboren in het hartje van Utrecht. Want Moesman woonde bij mij eigenlijk om de hoek. Dat was toen al een oude man. Die woonde op de Neude en ik woonde 2 straten verderop. Ja, Utrecht is toch een surrealistische stad.
Ja.
En dat is toch wat ik ook in mijn donder voel.
Dat is de Utrechtse surrealist eigenlijk, hè?
Ja.
Ja. Ja. Ja, omschrijf misschien even nog voor mensen die Moesman niet kennen. Wat voor werk maakt hij?
Nou, het is heel... Ik vind het echt... Hij heeft ongelooflijk veel lef gehad, vind ik. Het is heel seksueel, maar ook weer... Heel geheimzinnig. En het heeft ook een beklemming. En op een goede manier. Maar ook een bepaalde vrijheid zit erin. Er zijn bijvoorbeeld dat beroemde schilderij van die naakte vrouw met een viool achter op de fiets. Die door de stad fietst. Ja, dat vind ik gewoon een krankzinnig vrijheidsbeeld. Dat vind ik heel goed.
Op een bepaalde manier ben jij een outsider in de kunst omdat je geen diploma hebt.
Ja.
En ik maak dat bruggetje omdat jij ook een jurylid bent voor de Special Awards. Een prijs voor outsider kunstenaars. Ja. In dit geval kunstenaars met een beperking. Maar outsider wordt natuurlijk breder. Ook dus inderdaad door mensen die geen diploma hebben van een academie. Zo wordt het ook gezien. Voel jij je verwant met die outsider kunst?
Nou, wat ik wel mooi vind aan outsiders is de noodzaak. Dus het zijn vaak mensen die ook psychisch... aan het randje zitten of er al overheen zijn. En dan, of je kan van de brug springen, of je gaat gewoon je uiten. En dat kan natuurlijk zijn dat je de boel kort en klein slaat, maar het kan ook bij sommige, heel veel mensen kan het ook zo zijn dat ze dan de wereld van de gekte die ze ervaren kunnen vertalen in prachtige dingen. Of hoeft niet eens prachtig te zijn, maar dat het de waarheid is.
Yeah.
En die hebben niet... die grenzeloosheid, maar tegelijkertijd ook die dwangmatigheid. Want ze moeten het doen, want anders trekken ze het niet.
Ja, moet eruit.
En er zitten ongelooflijk goede mensen tussen.
En dat komt dichtbij wat jij net omschreef.
Ja.
Wat je in jezelf gekozen had. Ja. Het is zo interessant dat er is nu in de huidige kunstwereld een grote roep om diverser te worden.
Ja.
Ook voor outsiders. Hè? Jan Hoek laatst nog in NRC.
Ja.
Die zei Stedelijk Museum, pak eens door met die inclusie en breng ook outsiders erin. Ja. Het politieke aspect waar je het net over had, is dat. Vind je dat een goede zaak? Zou dat zo moeten?
Ja, de vraag... Ik vind het heel moeilijk, omdat... want je weet niet wat het met mensen doet als ze die aandacht krijgen. Maar aan de andere kant denk ik van ja, als ze geen aandacht krijgen, gaan ze er ook misschien dan onderdoor. Want bij mij heeft het wel gewerkt.
Ja.
Dus toen ik weer uit dat isolement getrokken werd, dat heeft me wel ergens gebracht.
Door die Prix de Rome te winnen.
Ja. Dus want bijvoorbeeld, ik vind bijvoorbeeld... te gek voor woorden dat er niet permanent een werk bijvoorbeeld van Willem van Genk in het Stedelijk hangt. Dat vind ik echt onbegrijpelijk.
Ja.
Of, dat is zo ongelooflijk goed. En dan kun je wel zeggen, hij was gek of niet gek, weet ik veel. Maar het is zo ongelooflijk mooi werk.
Ja.
En ik denk dat het Maar goed, ik denk wel dat dit is niet meer te houden. Dit gaat wel gebeuren. Mm. Dus ik kan ervan vinden wat ik wil. Maar ik denk dat ze die outsiders op een gegeven moment toch gaan oppikken. En er zitten natuurlijk ook heel veel kunstenaars die nu in het circuit zitten. Die vroeger werden afgespiegeld als een totaal krankjoren.
Ja. Maar vind je dat een goede zaak? Want aan de ene kant hebben zij toegang nu tot die kunstwereld, die ivoren toren van de kunstwereld. Dat zou je goed kunnen noemen. Ik proef ook een beetje in jouw reactie dat je zegt, ja, misschien verpest het iets. Je zet er licht op, je haalt het.
Ja, ik denk dat de kans bestaat. Er zijn mensen die dat niet aankunnen, denk ik.
Ja.
Maar het hou je toch niet tegen. Als ze geld ruiken, dan.
Ja, precies.
Dan is het hek van de dam.
Oh ja, dus dat zou de motivatie voor de kunstenaar zelf dan zijn.
Ja, bijvoorbeeld in Amerika is het al een big business. Ja. Echt. Het gaat over ongelooflijke bedragen.
Dus. En interessant hier ook, je had het net over het politieke aspect van kunst. Dit is natuurlijk ook wat we nu in ieder geval in linkse kringen, wat toch een groot deel van de kunstwereld uitmaakt, vinden als zijnde goed. Inclusie en diversiteit. Dat zijn waarden die ook wel deels door de politiek op de kunstwereld worden gelegd. Van, ga je hier naar plooien? Zorg dat dit meer gerealiseerd wordt binnen jullie instellingen.
Er zijn op dit moment gewoon heel. Dat die politiek zo geïnfiltreerd wordt in die kunstwereld. Ja, dat is altijd gebeurd, ook onbewust en bewust. Maar ik word er niet gelukkiger van. Ik merk ook dat het me. Ik wil als ik kunst zie, maar dat kan ook weer een politieke stellingname zijn, dan wil ik me vrij voelen. En ik krijg nu heel vaak het gevoel in het museum dat je na afloop nog eventjes een lesje door je strot gedouwd krijgt. Van je moet er wel zo en zo over denken. Mm. En dat vind ik soms heel kwalijk.
Ja.
En lastig gewoon, want dat vind ik heel vervelend. Het leven is al zo vermoeiend de hele tijd. En dan hoop je in het museum gewoon even lekker, gewoon vrijblijvend, zelf je mening te kunnen maken over dingen die je ziet. En dat gebeurt niet meer. Dat vind ik heel jammer.
Ja. Ja, tegelijkertijd zijn er natuurlijk dan mensen die zeggen, die vrijblijvendheid is een privilege. Als jij vrijblijvend in een museum kunt rondlopen, dan betekent het dat je niet genoeg shit aan je hoofd hebt om met die grote thema's bezig te zijn.
Ik vind het kinderachtig
om
dat te doen. Ja. Van de musea.
Dat hoort er niet bij, zeg jij.
Ik vind het echt kinderachtig. Maar ze moeten doen wat ze niet laten kunnen. Maar ik vind het echt, ja. Ik vind het heel irritant. En ik vind ook dat ze mensen niet als volwassenen zien, eigenlijk. Je kunt toch zelf ook wel een beetje. Mensen zijn niet gek. Er zijn boeken genoeg waar we ons en kranten en weet ik veel wat. Met het museum kun je toch het kunstwerk gewoon zijn vrijheid geven. Dat vind ik gewoon heel belangrijk.
Ja. Is dat ook de reden dat je jurylid bent inderdaad voor die special awards? Dat je zegt.
Nou, daar ben ik eigenlijk min of meer ingerold. En ik vind het ook. Ik zie in, en wat ik ook bij Special Award zie, gewoon, dat daar lopen dus ook mensen rond. Die kom je tegen, je kop valt er soms vanaf zo goed. Die dan gewoon ergens op een zolderkamertje of in een. Laatst was er ook een man die oude trapte, oude IKEA-kasten in elkaar. En dan als hij langs de weg vindt, heeft geen rooi cent, zit dat stiekem te doen. In Overvecht en die trapt IKEA-kasten in elkaar en die planken neemt hij mee naar huis en dan gaat hij dan op zo'n zit schilderen en hij wil echt niet weten hoe mooi het was.
Okay.
En die hele flat van hem zat helemaal bomvol met die dingen. Ja, krankzinnige dingen. En wat je ook ziet wel, als mensen dus een bepaalde manier begeleiding krijgen of de kans krijgen om dat te kunnen doen, want ook dat ze hun verf kunnen betalen of wat, dan zie je gewoon dat het zich heel goed kan ontwikkelen.
Op een bepaalde manier doet dit ook denken aan Van Gogh bijvoorbeeld, die in zijn tijd als een outsider werd gezien.
Ja, dat is natuurlijk het beroemdste voorbeeld ervan.
Ja, het genie wat niet door zijn tijd herkend wordt, maar later wel.
Ja.
Jij hebt in Zundert gezeten, in het Van Gogh huis.
Ja.
Voelde je daar ook een soort van verwantschap? Voelde je daar van, dit zit een beetje in die driehoek?
Nou, wat ik weer ook bij Van Gogh heel sterk ervaarde, is wat ik ook zo interessant vind aan wat Cookie zei in de tijd van de plek waar je geboren bent. Dat vormt zo ongelooflijk je ziel, zeg maar. En dat vond ik zo maf aan Zundert ook. Daar heeft hij zijn kinderjaren doorgebracht van Gogh. Dat is ook grappig, want ik zat in die kosterswoning, woonde ik. En daarachter het huis, dat was de moestuin van de familie. Dus ja, daar heeft hij gewoon als klein jochie rondgehuppeld. Ja. Natuurlijk te gek voor woorden. Maar toen ik er was met de dagen, want ik ben ook in Arlen geweest vroeger. En toen liep ik daar rond. En toen dacht ik, soms dat ik echt aan een soort hallucineerde. Maar dan loop je door dat landschap rond Zundert. En dan zie je bomen. En dan denk je, verdomme, dat is precies dezelfde atmosfeer als dat die gegeven heeft aan zijn boom in Arlen. En ik wil zeggen, ja, het is een olijfboom. Maar volgens mij is die olijfboom die boom uit Zundert.
Mm. Dus we kijken eigenlijk naar Brabant in plaats van naar
ik denk het heel sterk.
Ja. En daarmee zeg je eigenlijk, je komt bijna niet los van je eigen wortels, van je eigen geboortegrond. Dat
ja, dat is heel, 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 heel wezenlijk. En ik denk dat je daar ook heel veel... ik denk dat heel belangrijk... Je ziet het gewoon altijd aan kunstenaars. Hoe de plek waar ze geboren zijn of waar ze vandaan komen, dat enorm bepalend is wat het uiteindelijk geworden is.
Voor jou
dat
ook?
Zie je ook bij schrijvers.
Jij won de Boulaertprijs in 2020, Utrechtse prijs.
Ja.
En daar zit een tentoonstelling aan vast in het Centraal Museum.
Ja.
Die had de titel Ik droom nog steeds van Utrecht.
Ja.
Is het voor jou ook zo, de vierkante meters waar je bent opgegroeid? Of
ja, dat is nog steeds. Want ik woon al jaren nu in Tiel. Ik heb nog wel heel lang een klein ateliertje met mijn vader, want die woont nog steeds in Utrecht. En ik kom ook veel in Utrecht. Maar echt, 70% van mijn dromen zijn in Utrecht.
Waarom? Wat is er zo bijzonder daar?
Ja, ik weet niet wat het is. Dat is dat gotische. Weet je, ons huis stond vlak achter de Domkerk. En mijn slaapkamer keek uit op de Dom. En die atmosfeer, dat gevoel, die stemming die die stad heeft. Dat is ook de stemming die ik in mijn dromen terugvind.
Mm. Een soort grondtoon die, waarmee je bent opgevoed en erin zit.
Ja.
Een van je bekendste werken is de Domtoren die overhelt naar het deel waarvan het gescheiden is hè, ooit.
Ja.
En zich krullend uitstrekt om weer samengevoegd te worden.
Ja, aan de kerk.
Ja.
Ja.
Is het nou zo dat die geschiedenis, droom vinden wij eigenlijk, althans dat is de gangbare mening, is een soort van input van... recente input die verwerkt wordt. Hè? Maar eigenlijk gaat dit over hele oude dingen. Over dingen die heel vroeg in je jeugd al zijn vastgelegd.
Ja, maar die stemming, die stijl, dat is je stijl, denk ik. Die neem je mee ook naar nu. Maar het verweeft zich op ongelooflijke... ja, interessante manier. En dat kan ik niet verklaren natuurlijk.
Waarom dat zo is? Nee, dat is...
Nee, dat gaat niemand lukken.
Wat zou er gebeuren als je al jouw tekeningen en schilderijen bij elkaar had? Ga je dan dwarsverbanden zien? Ontdek je dan, dit is een wereld waar structuur in zit?
Ja, er zit absoluut structuur in. Ja, zeker structuur.
Noem eens een voorbeeld.
Ja... Nou ja, wat ik zei ook, die grondstemming van Utrecht, die zit in mijn werk.
Dat surrealistische.
Ja. En dat zie je ook bij, en dat vind ik ook bij Van Gogh, die grondstemming van zijn werk, hoe gek het ook klinkt, dat is Zundert. Dat is heel raar.
Fascinerend. Dus eigenlijk moeten we gewoon naar Zundert om Van Gogh te begrijpen.
Ja, ik denk als je daar gewoon, dat is echt, ik denk echt dat dat zo is.
Ja. En naar de Domkerk om jou te begrijpen, jouw werk.
Ja, ik denk als ik ook in Utrecht loop zo en bijvoorbeeld bij die Stadhuisbrug, daar hangt een soort stem in. Dat is oeroud.
Mm-hmm.
Ik heb bijvoorbeeld niks met Amsterdam in die zin. Ik vind het een mooie stad, maar ik heb er niks mee.
Uh-huh.
En ik heb ook eigenlijk ik vind Utrecht ook geen feest, maar ik heb er wel wat mee. Dat is het heel raar.
Yeah.
Ik denk als ik in Australië zou wonen, zou het altijd nog Utrecht zijn. Dat is heel, heel gek.
Die Boulaertprijs is ook voor kunstenaars die 50 jaar of ouder zijn, maar die ook een voorbeeld zijn voor jonge kunstenaars.
Ja.
als we dit gesprek eens nemen, misschien als aanleiding om tips te geven aan een jongere generatie. Wat zouden dan de tips zijn die je formuleert? Je geboortegrond?
Ja, vooral je geboortegrond.
Waarderen en gebruiken, inzetten?
De eerste 7 jaar van je leven. En dat, die stemming, die kun je gewoon meedragen naar de rest.
Ja. En misschien de positie als outsider ergens. Hoewel je natuurlijk nauwelijks meer een outsider genoemd kunt worden.
Nee.
Want je zit er ook in.
Nee, ik denk ook niet dat door mijn werk nu de stoppen nog doorslaan bij mij. Omdat ik dat weet. Ik ken het systeem. En het is ook belangrijk dat dat wel gebeurt. Zie je bijvoorbeeld, Boys heeft op een gegeven moment ook zo half krankzinnig is die geworden. En Van Gogh is ook een paar keer krankzinnig geworden. En Soutien, en noem ze maar op.
Mm.
Dat is gewoon iets wat je als kunstenaar moet aangaan. Ik denk dat dat heel spannend is.
Ja, precies. Dus voor goede kunst moet je het randje opzoeken. Ook
ja,
van je eigen mentale gezondheid. Ja. En nog een les?
Nou ja, wel op tijd ophouden.
Ja, precies. Zorg dat het je niet helemaal overneemt. Nee. Maar hoe doe je dat dan? Want hoe balanceer je op die rand?
Ja, er zijn ook mensen die het niet redden.
Ja.
Maar dat is met iedereen het leven.
Waarom heb jij het wel gered? Kun je aanwijzen waarom dat gelukt is?
Dat is passie, denk ik. Dat je passie hebt voor datgene wat je doet.
Mm. En wat maakte dat je niet over het randje ging? Dat je niet compleet gek bent en
Maar ja, het gaf me toch een enorme voldoening dat het er was. En het was ergens diep in mij een soort vertrouwen dat het wel goed zou komen.
Ja, dat is dan nog fijn om te hebben inderdaad. En het is goed gekomen, want je won die tekenwedstrijd.
En ik denk ook gewoon doorgaan, blijven doorgaan. Want dat is ook zoiets. Je kan wel zeggen van, ja, ik vind mooie muziek. En als je piano wil spelen, ja, dan zou je toch heel lang moeten oefenen. Dus, en net zo met tekenen en dat soort dingen. Je moet gewoon heel veel doen. En gewoon doorgaan, stom doorgaan.
Je bent met schilderijen begonnen een aantal jaar geleden. Ja. Is dat de nieuwe richting?
Nou, niet alleen. Ik teken nog steeds heel veel. Ik weet niet hoe het loopt verder. Ik ben nog. Het raar is gewoon van je voelt ook de tijd is ook beperkt. Dus ik dat harde werken, dat is toch een ding wat ik blijf doen. Ik vind het toch geweldig.
Fantastisch. Ja. Blijf daarmee doorgaan.
Ja, doe ik.
En komt er nog een grote tentoonstelling aan?
Nou ja, ik heb er net een heleboel gehad. Dus ik wil nu gewoon de tijd werken. En wat ik wel heel leuk vind is dat ik had vorige week contact met de directeur Ron Derven van het Van Gogh Huis. En misschien dat we daar volgend jaar een grote tentoonstelling gaan doen met Cedric de Bals, dus een kunstenaar uit Den Haag. En we willen samen daar een tentoonstelling gaan doen. Maar dat is allemaal nog in stijgers, dus daar kan ik nog niets duidelijks over zeggen. Maar ik hoop dat dat eigenlijk wel doorgaat.
Ja.
Dus ik wil toch... Daar gaan we voor.
Dankjewel.
En ik ga nog thuis een expositie doen in mei. Want ik heb een mooie hal bij mijn huis. Maar voor de rest heb ik geen plannen op dit moment.
Hoe kunnen we daarvan op de hoogte blijven?
Via mijn website.
Paul Kleeman.
En Instagram ga ik het ook.
En Instagram.
Vooral Instagram. Dat is het ding.
Dankjewel. Blijf doorgaan. En dank voor je adviezen en je verhaal.
Oké, dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.